Wij zongen zojuist U behoort geheel mijn leven. En daarover spreekt in het bijzonder Romeinen hoofdstuk 12 in de eerste versen. En die versen trekken daar ook meteen de praktische consequentie uit. Want inderdaad, wij zijn gekochten des Heren. Verlost niet door zilver of goud, dat wil zeggen vrijgekocht. Niet door zilver of goud, maar door het kostbaar en dierbaar bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk lam. Dat staat in 1 Petrus. En als consequentie daarvan lezen wij hier in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Namelijk doordat gij verlost, vrijgekocht zijt. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, het welk is uw redelijke godsdienst, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Wat hier simpelweg staat, is in de eerste plaats dat wij als gelovigen nou een keer deel hebben aan die ontfermingen Gods, uit de eerste woorden van dit hoofdstuk. En wat er staat is dat wij op grond daarvan, als gevolg daarvan, omdat wij vrijgekochten des Heren zijn, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een offer. Een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Met als commentaar, het welke is uw redelijke godsdienst en welke is, dat worden we geacht weg te laten, staat er nog veel sterker. Er staat gewoon uw redelijke godsdienst. Een dubbele punt daartussen zou ook genoeg geweest zijn, of punt komma, dat weet ik nooit zeker. Maar onze redelijke, onze logische, want dat woord is het, logikos in het Grieks, onze logische godsdienst, onze religie, voor zover wij die hebben, bestaat hieruit niet dat we op gezette tijden of desnoods op ongezette tijden een offer brengen, van welke aard dan ook. Maar het zegt dat wij ons hele hebben en houden, dat wil zeggen ons lichaam, alles wat we zijn en alles wat we hebben, dat we dat aan de Heer, aan God dus, ter beschikking zouden stellen. Niet als initiatief van onze kant, maar omdat Hij ons nou eenmaal gekocht heeft, of anders, omdat wij nou eenmaal zijn eigendom zijn. Als we dat geloven, in de zin van accepteren, dan begrijpen wij ook dat de consequentie daarvan is dat wij tot God komen en zeggen, hier ben ik. En eventueel, als je nog om tekst verlegen zit, en wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat is de consequentie ervan. Beslot, elders wordt geleerd dat wij geroepen zijn tot priesterschap. Dat we bekwaam zijn gemaakt om God te dienen als priesters. Onder het nieuwe verbond, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3. En de priester wordt nou eenmaal geacht zich te melden bij de hoge priester, dan wel bij God zelf. Hier ben ik. En dat is wat hier staat. Wat erachter staat vervolgens is, en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Want u weet, in de wereld dient men de wereld. Sterker nog, de hele wereld ligt in, daar aarzel ik altijd wat, omdat ik niet weet welk lidwoord ik moet gebruiken. De hele wereld ligt in de boze. Ik meen dat het vertaald is met het boze, maar het is de boze. Het is niet een ding, hoewel het dat is uiteindelijk, maar het is iemand, hè. De Bijbelse gedachte is, men kan niet twee heren dienen en er zijn er maar twee. Het is of de boze, de God deze eeuw, de overste deze wereld, of men dient de Heer Jezus Christus uiteraard. En de oproep hier in vers 1 is dat men zich beschikbaar stelt om de Heer Jezus Christus te dienen. Dan wel God te dienen onder leiding van de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. Maar er staat dus, wordt deze aion, deze eeuw, deze wereld, dat maakt in de praktijk hier zo goed als geen verschil, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw mind, van uw gemoed. Ik ben altijd bang dat wij het woord gemoed niet kennen. Dus lees ik vaak mind, dat is het Engelse woord voor gemoed. En bij mind denk je nog aan gezindheid, aan denken, gerichtheid, in het denken enzovoort. En dat is waar het over gaat, hè. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Ik denk dat nieuwere vertalingen dat ook gewoon hebben. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat, en dan komt het doel van het een en ander. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Als je niet anders had dan dit, als je alleen deze verzen in je Bijbel hebt staan, en we lezen nu deze schriftplaats het eerst, en dat doe ik met opzet uiteraard. Als je nou niet anders hebt, dan leer je hieruit dat als je één keer een kind van God bent, een deel hebt aan de ontferming in God. U weet wel, we waren eerst niet ontfermd, maar nu zijn we ontfermd geworden. Die is uit 1 Petrus en daar staat bij, niet alleen dat dat zo is, maar er staat ook bij dat we sindsdien geworden zijn leden van het volk van God. En dus van een priesterlijk volk en dus dat we een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben. Is dat erbij? Nou, die ontferming in God zijn dat. Ik doe het nu wat kort, omdat ik graag naar andere schriftgedeelten ga zometeen. Wanneer hieruit, als we één keer deel hebben aan die ontfermingen Gods, dat wij op grond daarvan en als consequentie daarvan, logisch, want dat staat er, onze lichamen, al wat we zijn en hebben, zouden offeren aan de Heer. Vervolgens dat wij deze wereld niet gelijkvormig zouden worden, maar veranderd zouden worden in ons denken. Dat moet namelijk eerst. En pas als wij inderdaad onze lichamen gesteld hebben tot levend goden welbehagelijk offer, pas dan kan er sprake zijn, ook volgens dit schriftgedeelte, van verandering van denken. Het vereist ook verandering van denken. Een andere gerichtheid, een andere doelstelling. Daarmee een andere levensbeschouwing. Beschouwing van ons eigen leven bedoel ik. En van daaruit ook een andere wereldbeschouwing, wat een groot woord is. Maar vanuit het feit dat we een andere positie innemen, bezien we de wereld ook dus uit een andere hoek. En vanuit een eigen levensbeschouwing volgt ook een andere wereldbeschouwing, logischerwijze. Dat staat hier allemaal. Zo zou dat gaan. Dit is ook de volgorde. Omdat we net beginnen, kan ik nog wel even een klein beetje commentaar leveren. Ik ben ook van mening dat daar waar men niet zijn lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk over, in de praktijk, dat daar ook niet sprake kan zijn vervolgens van een verandering van denken. Dat gebeurt dan niet. Dat wil je misschien wel, maar dat gebeurt dan niet. Het begint met beschikbaar zijn. Daarna pas doet de Heer zijn werk in ons. En hier in dit schriftverdeeltje leer je ook uit dat als dat allemaal dan zo gebeurt, ongeveer op deze volgorde, dan moet dat ertoe leiden dat wij, want er staat op dat gij, op, dat drukt het doel uit, op dat gij, na die verandering van gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dan begin ik weer overnieuw met mijn zin. Als wij niet anders hadden dan dit schriftgedeelte, zouden wij wellicht denken, of de conclusie trekken, dat men de goede wil van God alleen kan kennen als men eerst deel heeft aan deze ontfermingen Gods, vervolgens zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer, en nadat men veranderd is, geheel of gedeeltelijk, in de vernieuwing van zijn gemoed enzovoort. Want dit moet leiden tot het beproeven van de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. Met andere woorden, voordat je die goede en volmaakte wil van God kent, gaat er nogal wat vooraf. Dat is niet waar. Dat is misschien een conclusie die je hier kunt trekken, maar dat is niet waar. Het staat er trouwens zo ook niet. Er staat ook duidelijk op dat gij moogt beproeven, niet op dat gij moogt weten. Of zo. Er staat op dat gij moogt en laat het voorvoegsel maar weg. En dat zeg ik ook altijd, hè, bij die werkwoorden in die Statenvertaling. Laat al die voorvoegsels maar weg. Als er staat begrijpen, dan lees je gewoon grijpen. Vastpakken en vasthouden. Dat be, ja, dat moet uitdrukken dat we het wel grijpen, maar niet met onze handen, maar waarmee dan wel, dat ontgaat ons ook enigszins. Hè? Met ons verstand misschien, of weet je veel wat. Dat kan dan zo wezen, maar het zijn subtiliteiten die in die oude talen helemaal niet voorkomen en in de Bijbel dus ook niet. Het is gewoon grijpen. En beproeven is gewoon proeven. Opdat gij mocht proeven. En proeven is waarnemen, maar niet uitwendig, of zo u wilt niet objectief, vanaf enige afstand om zo te zeggen, maar subjectief, dat wil zeggen inwendig. Heb u die? Je kan de koffie willen proeven, maar dan moet je toch eerst naar binnen gieten, er zit weinig anders op. Nou ja, een klein slokje zou ik mee beginnen dan bij gelegenheid, als je het niet vertrouwt. Maar je kunt er niet je vinger in steken en zeggen, nou, is goede koffie of slechte koffie of zo, dat zegt allemaal niet zoveel. Bij ettensoep is dat uiteraard iets anders, maar daar gaat het nou verder niet over. He, maar zo in het algemeen, voor proeven geldt, dat gebeurt inwendig. Dat is persoonlijke beleving en daar gaat het over. Laten we een ander woord gebruiken dan. Opdat gij moogt ervaren. Of wat dacht u van proefondervindelijk, dus dan een bijwoord, maar niet te min, daar gaat het over. Hè? Proef, ondervindelijk, dat is twee keer hetzelfde. Hè? Proeven en ondervinden is gewoon hetzelfde. Het gaat over persoonlijke ervaring. En dat is wat hier staat. Dat wil zeggen, voordat je werkelijk iets beleeft, om zo te zeggen, ook een aardig woord, komt dicht in de buurt, voordat je werkelijk iets beleeft van die volmaakte, goede en welbehagelijke wil van God, zul je toch heus eerst je lichaam moeten stellen tot levende heilige goden welbehagelijk offer. En daarna zou de Heer zijn werk in ons doen. Dat wil zeggen, hij zou in de eerste plaats een werk doen in ons gemoed. U weet wel, dat staat op andere plaatsen. Hij zou ons een nieuw hart geven. Dat staat in het Oude Testament al. In verband met het nieuwe verband. Hè. Ik zal een nieuw hart geven. Ik zal het hart vernieuwen in uw binnenste. Ik zal u een nieuwe geest geven, staat er ook. Vernieuwing des geestes is dan misschien een nieuwtestamentische term. Maar het staat in het Oude Testament ook hoor. Vernieuw een nieuwe geest enzovoorts. Hè. Goed, maar die ga ik nog allemaal niet opzoeken. Maar het punt is dat de Heer dat werk in ons zou doen. En daarna pas, en als gevolg daarvan, zouden wij ook in de praktijk iets beleven, iets ervaren van die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Want hoe je dat ook bekijkt, er zijn nog wel meer schriftplaatsen waar gesproken wordt over de goede, welbehagelijke wil van God. En er staat gewoon wat die wil van God is. Maar dan wordt het ons meegedeeld vanaf enige afstand. Het risico daarvan is altijd dat wij niet begrijpen waar het over gaat. Omdat we er geen deel aan hebben. We proeven het niet, maar we weten het wel. Het is ons aangezicht. Dat staat ook gewoon in de Bijbel, hoor. Hoe dat zit met die wil van God. Hè. Laat ik eerst maar eens noemen dan 2 Petrus hoofdstuk 3. Waaraan de orde is dat het eruit ziet dat die toekomst van de Zoon des Mensen, kortom de wederkomst van Christus, toch wel erg lang op zich laat wachten. Waarna de vraag is, maar komt hij dan überhaupt wel? Hebben we het niet verkeerd gelezen in de Bijbel? En dan zegt Petrus, nou ja, tijd is een betrekkelijk, niet rekbaar, maar het is wel een betrekkelijk begrip. En dat zegt Petrus dan ook in 2 Petrus 3 vers 8. En daarna zegt hij in vers 9, de Heer vertraagt, dat is rekken. De Heer vertraagt de belofte niet, in casu de belofte van zijn toekomst. De uitdrukking is uit vers 4. Leg het er maar even naast. Sommigen zeggen, spotters zeggen, waar is of waar blijft de belofte zijner toekomst? En Petrus zegt dan in vers 9, de Heer vertraagt die belofte niet, gelijks enigen dat traagheid achter, want sommigen zien het wel zo, hè. Zijn tot in onze dagen mensen die denken dat de wederkomst van Christus uitgesteld wordt, of zelfs dat men die kan vervroegen. Door hard te werken, of door hard te bidden, of misschien allebei. U weet wel, ora et labora, dat kan allebei, hè. Maar goed, men probeert dat, de wederkomst van Christus te bespoedigen, of zo. En anderen hopen dat het nog even duurt. Dat komt omdat ze nog familie hebben die ongelovig is, en ze hopen dat, enzovoorts. He? Ja, het is betrekkelijk legitiem, maar er staat gewoon een tijd voor. Wat God doet, doet hij op de gezette tijden. He? Tevoren vastgelegd. Dus de Heer vertraagt de belofte niet, maar de Heer is langmoedig over ons. Dat heeft van doen met lang en dat heeft van doen met een gemoed. Hij heeft een gezindheid van geduld, om zo te zeggen. Hij denkt op lange termijn, hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Wat wil hij dus? Dat staat erachter. Er staat niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen behouden worden, zou het logische woord geweest zijn. Maar omdat het zo logisch is, kan je het ook door een ander woord vervangen. En dus staat er dat zij tot bekering komen. En dus, impliciet, behouden zouden worden. Als tegenovergestelde van verloren gaan. God is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. De wil van God is dus dat allen tot bekering komen. Dat is een heel basale Bijbelse waarheid, uiteraard. Hè. Daarvoor hoef je niet eerst, laten we zeggen, je lichaam te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer of iets dergelijks, of veranderd te worden in de vernieuwing van je denken. Dit kun je gewoon weten, dat staat er. Dat is een van de belangrijkste aspecten van het woord van God. Namelijk het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid van een ieder die gelooft. Dan weet je dat. Dat kan je ook aan ongelovigen nog vertellen. Mag niet al te moeilijk zijn. Als zo'n spotter zegt, hoe zit het dan? Want er is toch die komst van de Christus, van de Messias en zijn koninkrijk beloofd. Is ons antwoord, de Heer is langmoedig over ons en over jou. Want je krijgt nog de gelegenheid om alsnog tot bekering te komen. Dat is het. Daarom heet het in tweede instantie ook, in dezezelfde pericoop, heet het in vers 15, acht de langmoedigheid onzes heren, dat is diezelfde langmoedigheid uit vers 9 uiteraard, maar nu in vers 15, acht de langmoedigheid onzes heren voor zaligheid. Dat is iets meer dan wat in vers 9 staat, want zaligheid heeft betrekking niet alleen op de bekering van de individuele mens, maar het heeft ook betrekking op de zegeningen die God bereid heeft voor degene die tot bekering gekomen zijn. Ook wij die geloven, zal ik maar zeggen, hebben nog de gelegenheid, bij het uitblijven van de wederkomst van Christus, hebben wij nog de gelegenheid om de Heer te dienen. Daarmee geven we hem de gelegenheid ook om zijn werk aan ons te doen, voor te zetten, ons op te bouwen in geloof en wat het allemaal maar was. Dat brengt zaligheid met zich mee, dus het is op zich positief. En dat is wat Petrus ervan zegt. Ik weet wel dat sommigen hopen dat de Heer vandaag nog komt. En ik heb er meestal ook alle begrip voor dat soort zaken. Maar het is meestal toch ook erg egocentrisch gedacht. En dat is het enige wat ik er tegen heb. Maar dit is de wil van God. Lijkt mij duidelijk dat deze dingen hier staan. En dan blader ik langzaam maar even terug naar 1 Timotheus 2. 1 Timotheus hoofdstuk 2. Waar gesproken wordt over God onze zaligmaker, dat is vers 3. God onze zaligmaker, welke wil, want daar hebben we het nu over, hè? Over de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. God wil dat alle mensen zalig worden. Wij lazen zojuist dat God wil dat allen tot bekering komen. En dit is natuurlijk niet wat anders, hè. Er werd trouwens meteen bijgezegd, achter langmoedigheid onze zere voor zaligheid. En die term kom je hier prompt tegen. God, onze zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Zover ik er verstand van heb, of het begrijp, moet ik u zeggen dat komen tot kennis der waarheid met zich meebrengt zaligheid. En andersom, je kan niet zalig worden dan door te komen tot kennis van de waarheid. Ik ben dus geneigd het niet als twee dingen te lezen. Zo van je moet eerst zalig worden en dan tot kennis der waarheid komen. Wat dat betreft zijn er veel te veel schriftplaatsen die zeggen dat kennis der waarheid inderdaad zaligheid, namelijk zegeningen van Gods wegen, met zich meebrengt. Sterker nog, het werk dat de Heer aan ons als gelovigen doet, doet Hij via zijn geest, via de andere trooster die Hij ons gegeven heeft, en die Hij ook beloofd had te zullen geven. Geest namelijk, die heet de geest der waarheid, dat is Johannes 16. En die heet weer zo, omdat die geest ons in heel de waarheid zou leiden. Hoe komt men tot kennis der waarheid, is dus de vraag. Door een beetje je Bijbel te gaan zitten bestuderen. Ja, dat is zo. Of er veel van terechtkomt als er niet meer is dan dat, waag ik te betwijfelen. Ik bedoel, misschien kom je dan nog zo ver dat je de quiz kunt winnen bij de EO. Zo. Schijnt van de week geweest te zijn, maar die dingen gaan me allemaal voorbij. Ik zie dat niet, maar misschien dat dat lukt. Dan word je misschien net zo geleerd als Jacobine Geel, maar of je dan wat van je Bijbel begrijpt. Of je dan wat van je Bijbel begrijpt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik persoonlijk denk eigenlijk van niet. Want hoe dan ook, de natuurlijke mens, dat is 1 Korinthe, 2 nog, de zielijke mens, dat staat er. De mens die gewoon denkt langs de paden van het vleeselijk verstand, want dan staat er echt, de zielijke mens grijpt niet, daar heb je het woord. Grijpt niet. Hij vat ze niet, is ook goed. Hetzelfde, hè? Vatten of bevatten. Die vat niet. Die bevat niet de dingen die des geestes God zijn. Dat is een goede reden voor. Hij beschouwt ze als dwaasheid. Het past niet in zijn levensbeschouwing, laat staan in zijn wereldbeschouwing. Dus het komt wel voorbij, maar hij pakt het niet beet. Want hij kan er niks mee. Dat staat er. En daarna staat er maar de geestelijke mens. Begrijpt die dingen wel. Met andere woorden, maar dat staat daar ook, maar een paar versen eerder, in hetzelfde 1 Korinthe 2, daar staat, God heeft wat bereid voor degenen die hem lief hebben, maar dat zijn dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, maar er staat, maar de geest heeft ze ons geopenbaard. En ik zal niet tegenspreken, ik zal beloven, ik zal de laatste zijn om tegen te spreken, dat God die dingen ons geopenbaard heeft in zijn woord. Dat is namelijk zo, God heeft het ons geopenbaard in zijn woord. Maar hetzelfde schriftgedeelte zegt dat de geest het openbaart. Dat die geest dat doet, ook primair via eerst dit woord, dat is zo. Maar vervolgens staat er heus, niet in dat schriftgedeelte geloof ik, de geest zal ons in heel de waarheid leiden. En op dezelfde avond, toen de Heer dat uitsprak in Johannes 16, diezelfde avond sloot hij die avond af in de nacht dat hij verraden werd. En hij bad tot God en zei, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus waar leidt de geest ons in? In heel de waarheid, namelijk in heel het woord. Maar je hebt meteen meegenomen dat de geest ons dus ook reinigt. Door het woord. Elders staat er gewoon dat Christus dat doet. In Efeze 5 bijvoorbeeld. Maar dat is het werk Gods aan ons. Met andere woorden, om te komen tot zaligheid moet men komen tot kennis der waarheid. Maar kennis der waarheid gaat langs twee routes, om zo te zeggen. Het is min of meer één, maar langs twee routes. De één is de Bijbel. Het woord van God, waarin God tot ons spreekt, is de ene kant. En de andere kant is de geest die ons daarin leidt. De weg wijst. Waarom ook niet? Heel die schrift daarvan staat, die is door de geest van God ingegeven. Dan wel heilige mannen Gods door de geest gedreven zijnde hebben gesproken. En het is die geest die dat woord voortbracht, die ons ook in dat woord leidt. En zo kan het voorkomen dat er mensen zijn die bij wijze van spreken dagelijks de Bijbel bestuderen en nooit tot enige werkelijke Bijbelkennis komen. En anderen die wat minder geleerd zijn en die er ook minder tijd aan besteden, wellicht, het zou maar zo kunnen. Wel, omdat dat het werk van de geest is nou eenmaal. En als voorbeeld geldt natuurlijk altijd die geschiedenis van de Emmausgangers. Ze verwachten heel wat, maar toch waren ze teleurgesteld. En wat nodig was, was dat de Heer zelf hun de schriften opende, staat er in Lucas 24, en hun harten en hun ogen. Al die drie uitdrukkingen staan er. Hij opende de schriften, hij opende hun ogen, hij opende hun harten. Dat is een werk wat de Heer doet. En het mag duidelijk zijn dat de Heer dat pas doet nadat wij, want dat hebben we gelezen in Romeinen 12, nadat wij eerst onze lichamen gesteld hebben, nou ja, eerst tot geloof gekomen zijn en dus deel hebben gekregen aan de ontfermingen Gods. En daarna, nadat we onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. En dan komt het nog niet zomaar vanzelf, want zonder het onderzoeken der schriften komt men nergens. Want wat God ook doet, hij doet het exclusief, uitsluitend, enkel en alleen door zijn woord. En dus door zijn woord en geest. Maar ook de geest werkt door dat woord. En daar gaat het om. Hè? En dus zalig worden en tot kennis der waarheid komen is fundamenteel één ding. Begrijp je me goed? Ik ben ook wel in staat om verschil te maken, te zeggen zalig worden, dat moet je dan toepassen op iemand die geloof komt. Op een bepaald moment. En daarna tot kennis der waarheid komen volgt daarop. Maar toch klopt het niet, want zalig worden heeft net zo goed van doen met ons opgroeien als kinderen Gods. Tot zoonschap, tot volwassenheid, dat heet ook zalig worden. En tot kennis der waarheid komen, dat is toch ook als ons het evangelie gepredikt wordt en we aanvaarden dat. Het is gewoon één ding. Zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Begrijp u goed? Tot kennis der waarheid komen is dus niet een hobby van enkelingen. Het is noodzakelijk voor elke gelovige die wil wandelen in de goede en welbehagelijke wil van God. Dat gaat dus zo. Via het accepteren van de waarheid eerst fundamenteel. Men maakt daar een keuze voor. Maar daarna volgt logischerwijze de rest van onze dagen des vleeses dat wij inderdaad ons in die waarheid verdiepen. Ik zeg niet dat je dat krampachtig moet doen. Ik zeg ook niet dat je er haast mee moet maken. Dat soort dingen bemoei ik me niet mee. Ik denk dat dat meer gelegen is bij de geest zelf. Ik denk dat die dat wel doet. Daar vertrouw ik dan altijd maar op. Maar ik zeg wel dat het van levensbelang is. Van belang voor ons leven. Dat is de wil van God. Dat alle mensen zalig worden. Kortom, dat alle mensen tot kennis der waarheid komen. Daarna vraag je je af, maar hoeveel komen daar? En dan is het klassieke antwoord, het Bijbelse klassieke antwoord bedoel ik, een minderheid. Wat gaat over het werk Gods en de vraag hoeveel krijgen daar deel aan? Dan is het altijd het antwoord een overblijfsel. Dat leren we al in het boek Genesis, in de hele Bijbel door. Blijft dat zo? En hoeveel van degenen die dan uiteindelijk toch tot geloof komen, wedergeboren worden, hoeveel krijgen dan nog deel aan het vervolg daarop, de zaligheid van enzovoorts? Een minderheid. Hoeveel mensen waren discipelen, werden volgelingen van de Heer Jezus? Een paar honderd. Maar hoeveel werden beschouwd als zijn vaste discipelen? Een minderheid, 12. Maar hoeveel van de 12 kunnen zeggen, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij met hem op de Heilige Berg waren? 3. Nou ja, dat bedoel ik. gaat steeds minder. Zo werkt dat, hè. God wil wel voor allen, maar niet alle willen daar deel aan hebben. En dat is wat er gebeurt. Bijbels gegeven. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, staat er. Ik lees u er nog een. Deze keer uit 1 Thessalonicenzen. Een paar bladzijden hiervoor. Daar staat in 1 Thessalonicenzen 4. Nou, ik lees toch maar vers 1. Dan herkennen we misschien een paar woorden. Voorts dan, broeders, wij bidden u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt. Maar dat staat er niet. Maar het staat wel. Wij bidden u en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Let op het verschijnsel, hè. Eerst gaat het over wat men al ontvangen heeft. Dat is net als in Romeinen 12, vers 1. Want daar staat, ik bid u door de ontfermingen Gods. Daar wordt men geacht reeds deel aan te hebben. Kortom, beide schriftgedeelten zijn gericht aan gelovigen die eenmaal tot geloof zijn gekomen. En hier gaat het verder met hoe gij moet wandelen en Goden behagen dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen, aanbevelingen, instructies, leringen, wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God. En hier staat niet opdat gij mocht beproeven welke de wil van God zij, maar hier staat gewoon wat het is. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En begrijp je me niet verkeerd? Er staat een dubbele punt achter heiligmaking. Daar ben ik ongelukkig mee. Een komma had gekund, een puntkomma had nog gekund, maar een dubbele punt niet. Want nu staat er, uw heiligmaking namelijk, of dat is, dat gij u onthoudt van de hoererij. En daarmee wordt het begrip heiligmaking niet alleen verzwakt, maar eigenlijk slechts negatief geïnterpreteerd. Sorry voor de wat lastige uitdrukkingen misschien, maar ik zal het u uitleggen. Heiligmaking bestaat niet daaruit dat men iets laat, in de zin van dat men iets niet doet. Dat wordt wel dikwijls gedacht, hoor. En daar komt die vertaling wellicht ook vandaan, of andersom. Deze vertaling en interpunctie werkt die gedachte in de hand. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Wat is dat dan, heiligmaking? Nou, dat is dat gij u onthoudt van de hoererij en dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En dat men dus bepaalde dingen niet doet, zoals het hier ook een paar keer staat. Maar ik moet u zeggen, wat hier staat, namelijk dat men bepaalde dingen zou nalaten, mag dan onderdeel uitmaken van heiliging, maar het is niet heiliging in essentie. Heiliging in essentie wil zeggen toewijding aan de dienst van God. Ik roep altijd hetzelfde, ik heb nog nooit wat beters gevonden. Ik roep altijd hetzelfde. De Heer zei tot Mozes, heilig mij de zonen van Aaron. De neefjes. Heilig mij de zonen van Aaron. Wat moesten die zonen van Aaron doen? Niks. Ze moesten alleen iets laten gebeuren, dat wel. Maar ze hoefden niks te doen. Mozes zou wat doen aan hen. Het komt er kortheidshalve op neer dat hij ze in bad deed of zo. Nee, hij moest ze wassen. Ik stel me dat altijd meteen zo voor. Hij moest al die zonen van Aaron wassen. Reinigen namelijk. En ze werden geheiligd. Maar heiliging wil zeggen, wijden aan de dienst van God. En er zijn er nog mensen. Wat veranderde er aan die mensen toen ze geheiligd werden? Antwoord, niks. Misschien hebben ze later dezelfde consequentie getrokken en zich gemeld bij de hoge priester, bij Aaron dus, in de praktijk, dan wel bij de Heer. Maar dat moesten ze daarna dus eventueel zelf doen. Niet de mensen waren geheiligd. En sindsdien waren de zonen van Aaron geheiligd vanaf hun geboorte. Terwijl ze nog in de krib, in de wieg lagen, waar ze maar in lagen dan toen, waren ze geheiligd. Op grond van afstamming. Daar konden ze niks aan doen. Het was niet een ander soort volk of zo. Ze werden als zodanig geboren, want God had het zo bepaald. Of ze daarna ook heilig wandelden en of ze daarna ook hun priesterdiensten vervuld hebben, ja, dat is nog maar zeer de vraag. Maar ze waren heilig. En de heilige wandel komt daar eventueel uit voort. En als u die niet begrijpt, hebben we altijd nog een banaler voorbeeld. Er waren heel wat heilige zaken in Israël, maar een heleboel heilige dingen waren voorwerpen. Ik noem altijd de kachelpook. Ja, de hoe heet die dingen? Waarmee het vuur werd opgestookt in de brandofferaltaar enzovoorts. Dat waren heilige poken. Ja, dat heet rakelen of zo, geloof ik. Weet je veel hoe dat heet? Je moet die woorden weer eens nazoeken. Om het vuur op te rakelen. op te rakelen. Maar dat waren heilige voorwerpen. De voorwerpen gewijd aan de dienst van God. Die werden ook gereinigd met water eerst. Enzovoort. Een symbolische handeling. Maar niettemin, ze werden gereinigd en daarmee werden ze geplaatst in de dienst van God. En u en ik, wij kwamen tot geloof, zijn eenmaal geheel gereinigd geworden. Gewassen van zonde of hoe dat maar eten mag. En sindsdien zijn we geheiligd van Gods wegen en geroepen tot de dienst van God. En dat is het dan. En heiligmaking bestaat niet daaruit dat men dus dat andere niet meer doet. Heiligmaking bestaat uit dat men de Heer dient. En je kunt niet twee dingen, dus je moet kiezen. Daar komt het op neer. Maar iemand die helemaal niks meer doet, ik wil niet zeggen die geen hoererij bedrijft of weet je veel, want zo bedoel ik dat niet. Maar ik bedoel te zeggen, je kan dan als christen denken dat je bepaalde dingen moet nalaten en dat is vermoedelijk ook, ik wil er gewoon liever niet op ingaan nu, maar dat is vermoedelijk ook zo. Maar als je denkt dat je door het nalaten van alles, dat je daardoor ineens een heilige levenswandel hebt, vergeet dat maar rustig. Dat is niet zo. Heiliging bestaat uit toewijding aan de Heer. En het punt is dat die toewijding, die heiliging, tot stand komt inderdaad door het werk van de Geest aan ons. Door te komen tot kennis der waarheid. De ene plaats dat God wil dat alle mensen komen tot kennis der waarheid. Hier staat, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En bij nader inzien zijn dat geen twee dingen. Het is één ding, men komt tot heiligmaking door kennis van de waarheid. En hoe meer wij ons bewust zijn van de waarheid als zodanig, in de breedste betekenis van de term, van dat woord van God, hoe meer wij geneigd, maar ook bekwaam zouden zijn om God te dienen als priester. En dan nog een keer, u weet toch wat de priesterlijke verantwoordelijkheid was? En het was niet maar een brandofferaltaar opstoken, het vuur, met de heilige pook. De verantwoordelijkheid van de priesters was om dat woord van God te kennen, te bewaren en door te geven. En dat laatste vooral was de priesterlijke taak, maar dat kan alleen als men eerst dat woord van God zelf kent. Hè? U kent toch die uitdrukking in het Nieuwe Testament, dat is wel aardig. U kent toch die uitdrukking, de overpriesters, de schriftgeleerden en de fariseeën? Hoeveel categorieën zijn dat? Er is er maar één. Overpriesters zijn priesters, in dit geval leden van het Sanhedrin, daarom heten ze overpriesters. Ze zijn leden van het Sanhedrin, maar ze zijn priesters. En dus zijn ze schriftgeleerden, want als men niet schriftgeleerd is, dan is men geen priester, althans niet in de praktijk. En andersom, als men priester is, dan wordt men geacht schriftgeleerde te zijn. En in dit geval, in deze uitdrukking, van de sekte der fariseeën. Want je had ze ook van de Sadduceeën, de Herodianen en nog wat splinterpartijen. Maar het is één categorie. De priester wordt geacht de schriften te kennen. En daarom staat er in Hosea, in verband met Israël, staat er, omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. Niet maar gezegd tot de Levitische priesters overigens, maar tot het hele volk. Hosea 4, vers 3 of zo, daar in de buurt. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. Die twee dingen horen bij elkaar, omdat je het priesterambt niet kunt bedienen als je geen kennis hebt van de waarheid. En je kunt de Heer niet dienen als niet eerst die waarheid in je woont, zo zonder meer niet. En dus de wil van God is dat wij tot kennis der waarheid komen. Maar dat is in de praktijk hetzelfde als heiligmaking. En waar kennis der waarheid bevorderd dan wel bewerkt wordt door de Heilige Geest, heet die heiligmaking dus heiligmaking des geestes. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, ontfermingen Gods, weet u nog, dat u God van de beginne verkoren heeft tot zaligheid. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat God u van de beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen, heiligmaking die bewerkstelligd wordt door de geest en door de kracht Gods. En nu staat erachter, en dat is wel degelijk in de zin van dubbele punt, of namelijk, heiligmaking des geestes, is namelijk geloof der waarheid, want de geest zou ons in heel de waarheid leiden. Zo werkt het. Er is geen andere route. En door die verandering van denken, door onderwijs in de schriften, door geloof in en trouwens ook liefde voor de waarheid, leren wij verstaan, of beter nog, leren wij proeven, namelijk ervaren de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God. Dan beleven wij dit ook. Ook bewust bedoel ik. Die verandering van denken. Die verandering van hoe wij onszelf zien, van ons eigen leven. En zeker ook de verandering van hoe wij tegen de wereld aankijken. Al was het maar dat we steeds meer afstand daarvan zouden nemen. Ons steeds minder verbonden zouden weten met deze oude wereld. En ons steeds meer verbonden zouden weten met de Heer zelf. En daarmee met zijn werk. Of had ik moeten zeggen eerst met zijn plan, met zijn eeuwig voornemen. Daar maken wij deel van uit. Het is een veel reëlere zaak dan die wereld waarin wij naar het vlees staan. En die ons naar het vlees omgeeft, als het ware. Kijk, dat is waar het over gaat. Ik heb er trouwens nog één in dit verband. Die is uit Hebreeën hoofdstuk 10. Waar ook sprake is van de wil van God. Hebreeën 10 vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Nou is dat helemaal aan het eind van hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief, dat wil zeggen aan het eind van de, laten we zeggen, leerstellige uiteenzetting in deze brief. Die hebben we nou niet meegelezen, dus wordt het wat lastig om het vers toe te lichten. Maar ik zal een poging wagen. Als er staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, dan moet de vraag zijn, vrijmoedigheid tot wat? Het antwoord is, dat is de vrijmoedigheid uit vers 19 van ditzelfde hoofdstuk. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Vers 22, laat ons toegaan, naderen betekent dat, nabijkomen. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Toegaan waarin? Vrijmoedigheid om in te gaan. Kijk, dat is in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 9, stelselmatig uiteengezet. Namelijk, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan in het heilige der heiligen. De tabernakel in namelijk, maar niet maar het heilig in, maar gewoon rechtdoor lopen tot achter het voorhangsel. Mag niet moeilijk zijn, het voorhangsel is toch gescheurd. Dus je loopt er zo doorheen. Is dat beschreven? Hier ook trouwens. Over dat gescheurde voorhangsel. Dit is beeldspraak. Ik kan het niet helpen, God sprak nou eenmaal op velerlei wijzen. En dit is er één van, met dank aan Hebreeën 1, vers 1. Hè. God heeft voortijds veel malen op velerlei wijzen gesproken. Dit is er één van. Wij zouden namelijk met vrijmoedigheid doorlopen tot de troon der genade. Zo staat het eerder, halverwege deze brief is dat dan, in hoofdstuk 4. Maar er staat dezelfde uitdrukking. In hoofdstuk 4, het laatste vers. Vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. In werkelijkheid, achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen stond niet een troon. Althans, hij wordt nooit zo genoemd. Maar er stond de ark des verbonds met daarop de cherubijnen der heerlijkheid die de ark overschaduwden. En hoe dat maar heet mag. Maar het wordt beschreven wel degelijk als de plaats waar de Heer zetelt en van waar hij zijn woord spreekt tot degene die tot hem naderen. Staat in Exodus ergens en kortom in de inzettingen van de tabernakel. De Heer zegt, ik zal van tussen de cherubim, vanaf de ark des verbonds, zal ik tot u spreken. En als later hetzelfde ding, die ark, een plaats vindt in de tempel van Salomo, schrijft Salomo, en hij zegt, als je dan toch tot de Heer nadert, tot het huis Gods, dan moet het zijn in de eerste plaats niet om een offer te brengen, maar in de eerste plaats om te horen. Te luisteren naar wat God zegt. En op symbolische wijze was die kist, want dat was wat het was, een ark des verbonds, een kist, was die kist de bewaarplaats voor het woord Gods. Daarom werden daarin de twee stenen tafelen bewaard, oorspronkelijk. Zo was het ingesteld in elk geval. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Om regelrecht tot God te naderen. En te zeggen, zie, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Daar gaat het over in deze brief. En een variant is ook nog, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Niet om kritiek te hebben, maar dat is wel wat anders dan het idee dat wij naderen tot de troon der genade om daar tot de Heer te spreken. Fundamenteel is dat weliswaar niet onjuist, maar principieel wel. Dat wil zeggen, waar het gaat om regel 1, is het niet wij naderen tot de Heer om tot hem te spreken. Wij naderen tot de Heer in de hoop dat hij ons iets te zeggen heeft. Wij komen nabij om te horen. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En niet alleen Salomo in het Bijbelboek Prediker, maar Jacobus herhaalt dat. Hè? Die zegt dat ieder mens zei, ras om te horen en traag om te spreken. En in mijn Bijbel staat daar ook een keurige verwijzing bij naar Prediker 5 of zo, wat het maar was. Weet je zo gauw niet uit het hoofd. Maar inderdaad, daaraan is het ontleend. En zo is het maar net. Men zal naderen tot de Heer en dan spreekt de Heer. En niet andersom. En waar hij tot ons spreekt, leidt hij ons in de waarheid. En waar wij tot hem naderen en ons aan hem ter beschikking stellen, maakt hij ons bekwaam om zijn dienaren te zijn. Etcetera, etcetera. En wij zouden dat met vrijmoedigheid doen. Bent u een zondaar? Komt u veel te kort? Gaat het vaak fout in uw leven? Trek u zich er niks van aan. Je loopt gewoon naar binnen bij de Heer en zegt, hier, hier ben ik. Als je erg dwars zit, zeg je erbij, ik deug wel nergens voor. Maar als u mij roept, hier ben ik. En dan zou hij wat doen. En dat is Bijbels. En daarvan staat dan ook, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Met andere woorden, het is gewoon hetzelfde als wat in vers 19, 20 en 21 en 22 staat. Namelijk, laat ons met vrijmoedigheid ingaan. En laat ons bovendien elkander aansporen. Dat is vers 25. En in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Waarom niet? Nou, omdat hij een grote vergelding des loons heeft. Maar vergelding des loons, of gewoon loon, maakt deel uit van de zaligheid. Het is immers wat God geeft. En dus, wat ons betreft, werk dat de Heer aan ons zou doen. Een werk tot zaligheid, een werk tot heiligmaking enzovoort. Het kan alleen als wij eerst met vrijmoedigheid tot hem naderen. Onze lichamen aan hem offeren om zo te zeggen, Heer, hier ben ik. En daarna spreek, Heer, want uw knecht hoort. En door dat spreken worden wij veranderd, als we tenminste luisteren, worden wij veranderd in ons denken. Begrijp je me goed, er zijn er zat die zulke dingen doen en daarna hard weglopen. Komen alleen bij de Heer om tot hem te spreken. Dat is niet de bedoeling. U weet hoe dat gaat, hè? Als je op audiëntie gaat, of heet ze, hoe heet zoiets, bij de koningin, dan word je eerst gebriefd, heet dat. He, dan word je eerst verteld van, denk erom, je zegt niks. Pas als ze tegen je praat of je wat vraagt, als ze je wat vraagt, dan mag je wat zeggen, anders hou je je mond. En in de prediker staat dat het zo werkt bij koningen, dat je beter je mond kan houden. Want staat er allemaal in de prediker, ook in verband met koningen op aarde. Dan staat er, hij heeft wat te zeggen. Ja, of niet, maar dan oké, dan niet. Maar we naderen tot God, die woord is, die van de beginnen gesproken heeft en die ons ook wat te zeggen heeft, ons ook wat te leren heeft. En hoe hij dat dan doet, ja, dat is onze zaak niet, maar hij doet het. En daar vertrouwen wij ook op. En daar ontvangen wij ook loon voor, naarmate wij ons laten gebruiken. En dus staat er, werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Het wordt hier trouwens een paar keer herhaald in dit schriftgedeelte. Het heet hier ook trouwens leven uit geloof. In vers 38, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, maar het is altijd hetzelfde. Het is vertrouwen op wat God gesproken heeft en eventueel ons nog steeds te zeggen heeft. We zouden naar hem luisteren. Waaraan ik herhaal, bijbelstudie is niet maar een hobby van enkelingen. Het is van levensbelang voor elk mens. En meer in het bijzonder, het overblijfsel daarvan, dat wil zeggen, en ieder die gelooft. U weet hoe dat is, hè? De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen, maar die onderwijst ons. En dan denk ik altijd, dat mag ik hopen. De vraag is, hoeveel van ons? Altijd, hè? Daar draait het altijd om. En dat is objectief gewoon de wil van God. Hij wil dat wij naar hem horen, zodat zijn werk tot zaligheid, tot zaligmaking, dan wel tot heiligmaking, dan wel tot verlossing, want dat kan ook nog, voortgang zal vinden aan ons. Dat is een doorgaand, een continu werk dat de Heer aan ons zou doen. Een opvoedend werk waarin hij ons bekwaam maakt om hem te dienen, ook in de toekomst, uiteraard. In de wederkomst van Christus, uiteraard. Je kunt ook zeggen, het is een voortgaand werk waarbij hij ons gelijkvormig maakt aan het beeld van Gods Zoon, want zo heet dat. Hij verandert ons naar zijn beeld. Dan wel, hij verandert ons naar de inwendige mens. Dan wel, hij vernieuwt ons gemoed. Dat gaat constant door. Eigenlijk verandert hij onze identiteit. We worden veranderd, we worden andere mensen. Dat is de uitwerking feitelijk van onze wedergeboorte. En dat is de wil van God. En waar dat gebeurt, ik ga toch maar even terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Nou ja, ik was in 4. Hè. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En ik wijs er maar op dat een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Ontleend trouwens aan vers 17, waar die term min of meer staat. En dat is weer zo, omdat de opname van de gemeente samenhangt met, dan wel identiek is aan, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarbij wij zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Met andere woorden, wij ontvangen dan loon. En dat is ook het verband in dit schriftgedeelte. Dit is de wil van God, uw heiligmaking, en waar die heiligmaking ook inderdaad plaatsvindt, zullen wij daarvoor loon ontvangen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Samenhangend met de wederkomst van Christus. En zo zit het aan elkaar vast. Hier, in 1 Thessalonicenzen, maar net zo goed in 2 Thessalonicenzen, dat ook als kernachtig onderwerp heeft, de opname van de gemeente. Maar het is daar ook gekoppeld aan heiligmaking. Maar die heb ik u al genoemd. Want 2 Thessalonicenzen 2 spreekt net zo goed over de opname van de gemeente. Met name specifiek in vers 7 en 8. Daarna staat er trouwens ook dat men zalig wordt slechts door liefde voor de waarheid. Ik kan het niet nalaten om het even enigszins buiten de orde toch te noemen, want er staat in vers 10. Nou, het staat andersom, hè. Er staat dat degenen die verloren gaan, gaan verloren doordat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Het is de wil van God dat zij zalig worden. Maar als zij de waarheid niet willen horen, dan wel accepteren, ja, dan worden zij niet zalig en gaan zij verloren. En daarna ook in vers 12, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar een welbehagen, leuk dat we steeds dezelfde woorden tegenkomen, welbehagen. Een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid in hun eigen wandel. Maar dan gaat het meteen verder met die tekst die ik net al genoemd heb. Waar staat, wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heer bemind zijn. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Dezelfde samenhang, opname van de gemeente en het loon dat wij zouden ontvangen. De voltooiing, beëindiging, om zo te zeggen, van het werk dat de Heer, het goede werk dat de Heer in ons begonnen is en dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. Maar dat was Filippenzen 1, vers 6, naar ik meen. Maar wij waren in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Daarna lees ik hoofdstuk 5. Vers 17, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Kijk, als je deze dingen begrijpt, dan begrijp je ook dat al wat wij zijn en hebben, hebben wij van God ontvangen. En al dat andere, dat rekenen wij niet meer, dat is van de oude mens en dat gaat voorbij en dat is het dan. Wat wij zijn en wat wij hebben, hebben wij ontvangen uit de genade van God. Dat is eerst de verandering van denken. Hè? Mensen die denken, ze zijn iets, ze hebben iets en ze willen dat eventueel ook geheel of gedeeltelijk wijden aan de dienst van de Heer. Dat gaat niet. Het werkt anders. Hij geeft ons leven. Hij geeft ons leven. In dit oude lichaam, om zo te zeggen. En omdat het nieuwe leven in het oude lichaam is, worden wij geacht ons lichaam te stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Je kunt alleen wat aan de Heer geven wat je al eerst van de Heer hebt ontvangen. Maar zo werkt het. En dus dankt God in alles. Dat leren we dan, dat het zo in elkaar steekt. En dus dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Als je een beetje deel hebt aan heiligmaking, om het maar losjes te zeggen. Want het blijft natuurlijk nog een wat moeilijk een omstreden begrip in de praktijk. Omdat het een praktisch begrip is. Maar als je een beetje deel hebt aan die heiligmaking, dan zul je dit begrijpen. Dan zul je God danken in alles. En dus, dat is de wil van God. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit, lijkt me dan in dat verband ook erg duidelijk. Want het is die geest der heiligmaking. Dat is die geest die ons inleidt in het woord Gods en dus in de wil van God enzovoort. Veracht de profetieën, dit is ook hetzelfde, want de profetie in breedste betekenis is de waarheid, is heel de Bijbel waar de geest in ons leidt en dat bewerkt onze heiligmaking en dus ook onze dankbaarheid. Staat allemaal achter elkaar, beproeft alle dingen, behoudt het goede, heeft van doen met dat wij inderdaad de Bijbel lezen, onderzoeken, bestuderen wat voor zware termen je er maar voor gebruiken wil en wat je niet begrijpt, leg je aan de kant, dat wil zeggen, dat gooi je niet weg, maar dat bewaar je in je hart, dat is de Bijbelse gedachte, en wat je wel begrijpt en wat mee kunt, dat, oké, behoud het goede, dat is wat het betekent, kortheidshalve, onthoud u van alle vorm van kwaad, Dat is vers 22, daar heb je ook die heiligmaking. Zoals je het eerder las in hoofdstuk 4, dat gij u onthoudt van de hoererij en nog zo het een en ander. Maar staat niet voorop, staat achteraan in het rijtje. En dan het volgende vers. En de God des vredes, die van het nieuwe verbond namelijk, van het verbond des vredes. De God des vredes zelf, heilige u. Dat is aanvoegende wijs. Dat wil zeggen, het is de bedoeling dat God u heiligt. Het is de wens dat God u heiligt. Want heiligmaking is niet wat we zelf tot stand brengen. Het is niet alleen de wil van God, het is ook het werk van God. Daarom heet het heiligmaking des geestes. En nog hoger, de God des vredes zelf heilige u geheel en al. We leren dat de Heer Jezus ons heiligt en reinigt. We leren dat de Geest ons heiligt. Maar hier staat, God zelf doet dat dus. En hij doet dat via persoon en werk van de Heer Jezus Christus. En hij doet dat langs geestelijke weg, uiteraard. De God des vredes zelf heilig u geheel en al. Geheel en al? Ja, en uw geheel oprechte geest, daar begint het mee. En ziel en lichaam, dat is dus geheel en al, worden onberispelijk bewaard. In de zin van dat God het niet berispt, dat lijkt me duidelijk, hè. Worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dat was die toekomst uit hoofdstuk 4, samenhangend met de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En wat Filippenzen zegt, de Heer zal een goed werk dat hij in ons begonnen heeft, voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is in Filippenzen 1, vers 6. Staat hier dus feitelijk ook, hier in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. God zelf zou dat werk van heiliging geheel en al doen, voltooien, namelijk in verband met geest, ziel en lichaam. Die vertel ik nu maar kort. Geest heeft in de eerste plaats van doen met onze wedergeboorte als zodanig, toen we tot geloof kwamen. Toen werden wij uit de geest geboren, en dat is een heiligmaking met betrekking tot de geest. Dat wil zeggen, in geestelijke zin zijn we kinderen Gods en dat soort zaken meer. Daarna zou dat uitwerken in de ziel, waarvan ik u sinds jaren vertel, dat is gewoon onze praktische levenswandel, de ziel. Het heet ook zaligheid der ziel bij gelegenheid, of behoudenis der ziel. Ik heb het net niet gelezen, maar het stond in het laatste vers van Hebreeën 10, waar we net even waren. Behoudenis der ziel. Zaligheid der ziel. En hier heet het de heiliging van de ziel uiteraard. Of gewoon de heiliging van heel uw wandel. Maar zo staat het in 1 Petrus. En daarna ook van het lichaam. Geest, ziel en lichaam. En met betrekking tot het lichaam moet ik u misschien teleurstellen. Maar het is zo dat ons lichaam pas geheel en al, geheiligd wordt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat heet de toekomende verlossing. In verband met verlossing kun je ook spreken over geest, ziel en lichaam. Geest is verlost, ziel wordt verlost en lichaam zal verlost worden in de toekomst. Dat kan ik nou allemaal niet uitgebreid uitleggen, maar in elk geval mogen uit 2 Korinthe 5 duidelijk zijn dat onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dus de opname van de gemeente inhoudt dat wij een verheerlijk lichaam krijgen. 1 Korinthe 15 trouwens ook, dat wij een verheerlijk lichaam krijgen. En misschien is het makkelijker om even een paar bladzijden terug te slaan dan in het voorbijgaan naar Filippenzen hoofdstuk 3, waar staat dat onze wandel, dat is in de praktijk onze ziel gewoon hoor, dat onze wandel uit 3 vers 20 van Filippenzen, dan wel uit vers 18, dat onze wandel is in de hemelen. Ons burgerschap heeft een andere vertaling, maar het betekent gewoon ons praktische leven. Dat is in de hemelen. Op grond waarvan, waaruit, op grond waarvan we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vooralsnog vernederd lichaam veranderen zal. En dus zalig zal maken, want als de zaligmaker komt, zeg ik altijd, wat komt hij dan doen? Zalig maken. En omdat dat woord er dus eigenlijk al staat, kan net zo goed een synoniem gebruikt worden, die ons in het vernederd lichaam veranderen zal. En onder vernederd lichaam niet te verstaan, gewoon ons aardse lichaam als zodanig, maar het lichaam dat ondergeschikt gemaakt is aan de Heer en dus geofferd is tot zijn dienst. Leg er maar naast, bij gelegenheid, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. De term vernederd lichaam is maar niet een term ter aanduiding van het menselijk lichaam in het algemeen, maar het is het aanduiding hier van het lichaam van een gelovige die zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Hij heeft het dienstbaar gemaakt. Of zoals Paulus zegt, ik bedwing mijn lichaam. Dat vernederde lichaam, daarover gaat trouwens Filippenzen, de hele brief gaat daarover, over onze dienst aan de Heer. En dat vernederde lichaam zal veranderd worden opdat het zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam enzovoorts. En dat is uiteraard pas in de wederkomst van Christus, maar ik bedoel uiteraard de opname van de gemeente en wat daarmee samenhangt. En dan terug naar 1 Thessalonicenzen 5. De God des vredes zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in of tot in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Dat is de wil van God. Het ligt niet aan hem als het niet gebeurt. Er staat, hij die u roept tot zaligheid, tot heiligmaking, tot zoonstelling, of waar u ons maar toe roept. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Implicerend dat voor zover van die heiligmaking niet zoveel terechtkomt, ligt het niet aan de Heer, maar ligt het er simpelweg aan dat wij niet met vrijmoedigheid zijn genaderd tot de troon der genade, of nog korter, dat wij niet onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Ligt het eraan dat wij niet wilden veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed enzovoorts. Of nog anders, ligt het eraan dat wij niet die hemelse positie wilden innemen waarover wij zojuist lazen. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. En dan ligt het eraan dat wij dachten, maar wij zijn toch nog hier en nu. En we moeten toch hier op aarde en we moeten toch hier in de wereld, in de samenleving. En weet je veel wat voor hooggegrepen idealen, zelfs gelovigen in dat verband koesteren, de wereld veranderen, de wereld verbeteren, of met een wat ander jargon de wereld bekeren. Ik moet u zeggen, vergeet het maar rustig. Zo werkt het niet, hè. Wij zouden slechts ons ter beschikking stellen aan de Heer, en dan zullen wij proeven, beleven, ervaren in de praktijk van ons leven, ik bedoel, in onze beleving wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Daar kom je in de loop van de tijd dan vanzelf van achter. Dat heeft geen haast hoor. Zo ook weer niet. Want wij weten wat de wil van God is, staat zwart op wit in de Bijbel. Maar voordat je dat ervaart, ja, dan moet je toch beantwoorden aan deze dingen die de Bijbel zegt. En dat betekent inderdaad dat men tot hem zal naderen, zich door hem zal laten onderwijzen, dat men liefde ontwikkelt voor de waarheid, dat men op zoek is naar de waarheid in alle oprechtheid en dat tot eer van God uiteraard. En de leidraad in ons leven zou moeten zijn, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Of nog simpeler eigenlijk fundamentele, spreek Heer, Samuel. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Zullen we hem danken? Vader in de hemel, wij danken u dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. En niet alleen Zeker niet in de eerste plaats om tot u te spreken. Want u weet wie wij zijn, u kent ons. En u hebt gezegd dat u weet wat wij van nodig hebben. Maar we danken u dat we tot u mogen gaan met ons ijdele leven, onze ijdele wandeling van nature. En dat we tot u mogen zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Omdat u ons daartoe oproept. Omdat u ons hebt uiteengezet. Wie wij in Christus geworden zijn. Dat u ons de zonde niet toerekent, maar dat u ons rechtvaardig en volmaakt rekent in Christus. En omdat u ons eeuwig leven hebt geschonken, zodat wij dit lichaam zouden kunnen stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En we danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen in de wetenschap dat u getrouw bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. Dat u getrouw bent om te bewaren het pand dat wij bij u hebben neergelegd. Wij danken u daarom dat we ons uw eigendom mogen weten. Dat we mogen weten dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze eeuw. En ons geplaatst hebt in de toekomende, opdat wij nu reeds, terwijl wij nog in dit oude lichaam zijn, zouden wandelen, zouden kunnen wandelen tot uw eer, als dienaren van uw nieuwe verbond. We danken u dat we op grond daarvan ons ook mogen verblijden onder alle omstandigheden. Dat we ons bewust mogen zijn dat wat we ook zijn en wat wij ook hebben, dat wij het van u hebben ontvangen. En dat wij daarom zouden leven ook daadwerkelijk tot eer van uw naam in afhankelijkheid van u. Van u die beloofd hebt dat als wij u zoeken en wij zoeken de dingen die boven zijn, dat u al het andere wat wij nodig hebben ons zou geven. En daar doen wij een beroep op. Op uw woord, op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Op dat werk dat u aan ons zou doen tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij met uw genade en met uw geest. Om Christus wil. Amen. Amen.